Goedemorgen.
Oh, hey. Dankjewel. Velen van jullie hebben gisteren, neem ik aan, Koningdag gevierd. Nee? Maar vanmorgen is weer een Koningdag, niet? Ik ben benieuwd hoe wij Koningsdagen vieren iedere keer als we in de gemeente komen. Dat we onze koning komen ontmoeten. Ik zag gisteren een stukje op televisie hoe dan onze Willem-Alexander uit de busje uitstapte. Hoe mensen naar hem toe liepen. En zeiden, kom maar, majesteit. Loop die maar. En niet heel veel mensen mochten dichtbij komen. Er stond zoveel bodyguards en... Maar vandaag mogen we de koning ontmoeten en we mogen dichterbij komen. Nou, als je net gesnapt had wat ik bedoel, dan zou je juichen. Want ik weet zeker, als de koning, Willem-Alexander, jullie uitnodigt een keer om bij hem te komen eten. Nou, ik denk dat je de hele week niet kan eten. Ik denk als je binnenkomt, dat je zoiets zegt van, waar mag ik zitten? Vandaag heeft de koning ons uitgenodigd. Is dat niet bijzonder? Is dat niet mooi? Bij Willem wordt mensen af en toe, jij wel, jij niet, wat heb je gedaan om hier te komen? Bij hem, bij onze koning mag iedereen komen. Nou, dankjewel Patrick voor het uitnodiging nog een keer. En natuurlijk de hele leiderschapsteam. Ik ben Giovanni, zoals je net gehoord hebt. Mijn vrouw en mijn dochter zijn samen mee gekomen. En we zijn zo blij dat we hier vandaag weer mogen zijn. En we danken God. Weet je, terwijl ik daar zat. En in de aanwezigheid van God word ik heel kwetsbaar. En ik ervaar dat God mij op dat moment uitnodigt om wees kwetsbaar. En ik geloof dat kwetsbaarheid een hele belangrijk iets is in een gezin, in een familie. Dat je thuis kwetsbaar mag zijn. En als ik daar kwetsbaar ben, dan laat ik mijn tranen, dan laat ik mijn emotie, dan laat ik alles los. Omdat ik mij niet druk maak wie naast mij staat, wie voor mij staat. Ik mag kwetsbaar zijn bij de Vader. Maar broeders en zussen, weet je wat het moeilijk maakt soms? Kwetsbaarheid hebben we soms geleerd. Het is een vorm van zwakte. En soms gaan we door dingen heen en we durven niet kwetsbaar te zijn. En weet je wat dat met je doet? Dat je soms ergens komt en het wordt gesproken. Je ontvangt het met je verstand. Maar omdat de hart nog steeds zo hard is door alles wat meegebeurd is in je leven, durf je niet kwetsbaar te zijn. Maar als het woord mag dalen in je hart. Niet meer een mind, maar een hart. Dan gebeurt er iets in je hart. Vandaag wil ik je vragen, terwijl ik spreek, open je hart vandaag voor het woord van God. Wees kwetsbaar. Het is geen vorm van zwakte. Kwetsbaar is eigenlijk sterk zijn. Je mag af en toe een man doorheen gooien. Dat mag gerust, of niet Patrick? Ja, hè? Dat mag gerust. Wees kwetsbaar. Weet je dat soms, en ik heb het ook mee moeten maken, door ik door veel dingen ben geweest, het was nodig om hard te zijn. Niet meer blijven hangen in datgene wat met jou gebeurd is. Maar je kan door dingen heen gaan en kwetsbaar zijn. Het is een vorm van kracht. Amen. Dus wees vandaag kwetsbaar. Ja, toen ik het thema kreeg, familie, had ik zoiets van, yes, dat is mijn ding. Familie. Niet omdat ik het de geweldige familie heb. Niet omdat ik het beste vader ben geweest. Nee, omdat ik een deel mag zijn van Gods familie. Omdat hij mij neemt zoals ik ben. En weet je, toen ik bezig was met het woord, dacht ik als de eerste familie. Adam en Eva. Die waren daar samen met God. En de meeste waarden die wij nu bespreken, was dan toen ook in de tuin van Eden. Ze mogen kwetsbaar zijn, geborgenheid, samen zijn. Alles was daar. En ze konden, zoals wij hier zitten, konden ze met hem spreken. Ze konden hem zien. En ze mogen kwetsbaar zijn. Ze waren zelf naakt. Kun je dat voorstellen? Wat een gezin. Wat een familie. Zo dicht bij de Vader mogen zijn. Hij liep daar gewoon rond. Kun jij je dat voorstellen? En Adam kon tot hem spreken. En hoe zit dat met dit? Papa, wat heb je vandaag gedaan? Ik heb dit en dit gemaakt. En, oh ja, mag ik... Hallo? Ja, het is nog steeds. Ja, mag ik bij je komen zitten? Zo mooi. Dus soms moeten wij ons voorstellen hoe mooi in Gods aanwezigheid kan zijn. Ik weet dat het belangrijk is dat wij soms dingen gewoon moeten leren. Maar het beste van de familie, en ik zag ook van vorige week, het thuiskomen. Ik mag dat gewoon zijn. Dus ik wil je vanmorgen verwelkomen. Jij mag er zijn. Amen. Sommige mensen kijken me zo aan van, oh, ik mag. Weet goed wat je zegt. Halleluja. Ik heb zoveel aantekeningen gemaakt dat mijn vrouw zei van, nou, ga, je hebt niet zoveel tijd voor al die dingen. Maar weet je, net wat ik net zeg. Het eerste gezin in de Bijbel bestond uit Adam, Eva en hun kinderen. En Gods bedoeling met het gezin was altijd vanaf het begin heerschappij. Heerschappij nemen over alles. En God zei van, dit is van jullie en dit mogen jullie heerschappij over hebben. En zoals wij allemaal weten, de vijand, de duivel, is binnengekomen. En die heeft een mooie gezin, een mooie familie, uiteindelijk gebroken. Hoe triest is dat? Ze waren altijd samen. En God zegt van, blijf hier vandaan, blijf hier vanaf. Je mag alles, alles. Maar hier niet. Maar het mens had zoiets van, nou ja, ik heb heel veel, maar dat boom. Dat vrucht. En daar heeft voor gezorgd dat het gezin, het familie, er kwam scheiding. En zo is het vandaag nog. Dezelfde vijand van toen probeert nu ook in ons gezinnen te komen. Probeer nu ook in het familie van de kerk te komen. Zag je wat Patrick zei? Oh ja, hij bedoelt het zo. Maar ik denk dat God het zo bedoelt. Zullen we wat anders doen? Dus orde is belangrijk. Maar soms hebben we niet in de gaten dat de vijand sluw binnenkomt en datgene wat God zo mooi gemaakt en bedoeld heeft, begint te brokkelen. Familie ligt als geen ander al meerdere generatie onder voortdurend aanval. Als het gezin uiteenvalt of vanuit zijn conventionele en traditionele plaats wordt gedefinieerd, dan wordt en dan verandert de maatschappij drastisch. Eén ding moeten we heel goed snappen. Je familie, het gezin, onze normen en waarden, onze waarden, zullen de maatschappij veranderen. Soms verwachten wij het van de regering. We verwachten het van, weet ik allemaal. Maar ik wil je zeggen, jouw gezin in jouw buurt heeft God voor geroepen om het buurt te veranderen. Het is uit het gezin, uit de waardes van het gezin, dat de maatschappij veranderd gaat worden. Wanneer wij leven zoals het woord zegt, en wanneer wij toepassen wat het woord zegt, zullen we zien dat ook om ons heen dingen veranderen. Want mensen zullen vragen, hoe doen jullie het? Hoe komt dat bij jullie zo? De microfoon gaat iedere keer aan en uit. Klopt dat? Hoe komt dat bij jullie zo goed gaat? Wat doen jullie eigenlijk? En daar is heel belangrijk dat we snappen de doel van God met onze gezin. En je kan zijn dat je zegt van, ik ben een gebroken gezin. Ik leef alleen, maar dan nog. Amen. Als gezinnen niet functioneren in het orde van God, komen er niet alleen problemen en vervloeking op het gezin, maar ook in de maatschappij. De maatschappij heeft nog veel andere problemen door het gebrek aan orde. Het is duidelijk dat vaderloosheid die ons volk treft, het onderliggende probleem is van veel van onze worstelingen. Onze gevangenissen zitten vol. Onze kinderen hebben geen echte identiteit. Mensen zijn doelloos en kijken verloren. Leven alleen voor het moment. Vaderloosheid. Als gevolg hiervan is onze maatschappij belaagd met vloeken die ons allemaal treffen. Spreuken 3, 33 tot 35. Zullen we die even pakken? De Heere vervloekt het huis van de goddelozen, maar zegen het huis van de rechtvaardigen. Terwijl hij de spotters bespot, is hij genadig voor de zachtmoedigen. Als een gezin gezegend is omdat het rechtvaardig is, dan zal die zegen zich vertalen naar de maatschappij waarin die familie zich bevindt. Amen. Maar laten we even stilstaan bij vaderloosheid. Want het thema van mijn preek is de kracht van vergeving. Wat is dat, vaderloosheid? Waarom zoveel kinderen, zoveel mensen in de gevangenis? Wat is aan de hand? Wat is die pijn die sommigen van ons ervaren hebt? Wat doet vaderloosheid met ons? En daar wil ik vandaag bij stilstaan. En terwijl ik bij stilsta bij vaderloosheid, wil ik dat je dit simpel gebed bidt. Zeg Heilige Geest, als er nog pijn in mijn hart zit door vaderloosheid, wil ik u vragen om mij vandaag aan te raken. Want ik wil die pijn niet meer. In Jezus' naam. De natuurlijke orde van familie is dat de man gezag heeft om te leiden. Daarbij is een van zijn taken het doorgeven
van de principes van God. De priester van het huis. Deuteronomium 6, 7, Psalm 78, 3, vers 8. De gevolgen van een afwezige vader. Ik ga praten vandaag over een afwezige vader of een passieve vader. Je gaat merken, als je opgegroeid bent in het huis met of een passieve vader of een afwezige vader, dat je last kan hebben van karakterissues, problemen dat jij gewoon soms niet snapt. Waarom doe ik dingen zoals ik dat doe? Amen. Waar ik vandaan kom, uit Curaçao, verlies mijn eentje trouwens voor de mensen. Mijn dia. Wordt er gezegd dat 80, bijna 90% van de mensen opgroeien zonder vader. Dus, en sommigen groeien met de vader, maar die is afwezig. Die bemoeit zich niet met heel veel dingen thuis. Dat doet de vrouw wel. Die zorgt voor het geld. Voor het geld om dingen te kopen. Maar voor de rest bemoeit hij zich nergens over. Die gaat niet naar de oudersavond. Die doet verder niks. Want die heeft ook geleerd. Ik moet zorgen voor mijn gezin. Wat heel goed is trouwens hoor. Maar hij is afwezig. Hij is er wel. Maar eigenlijk niet. En die knuffel, dat stukje geborgenheid, dat heb je niet gekregen. En dat maakt het moeilijk voor jou ook om anderen te geven, omdat je nooit niet hebt gehad, is moeilijk te geven ook. Amen. Het is gevolgen van de afwezige vader. Oké, dan ga ik naar die vaders, mannen. De mannen worden op geestelijke wijze ontmand. Passiviteit van de man. Onstabiel. Twijfelend. Kans op depressie. Ze gaan worstelen met wie ze werkelijk zijn. En soms kom je mannen tegen. En ik heb dat zo vaak in onze counseling coach die we doen. En dan vraag ik heel vaak meteen van, hoe was het bij jou thuis? Ik zeg, ja, dat gaat er toch niet om. Ik zit dan niet voor hoe het bij mij thuis was. Ik zeg, hoe was het bij jou thuis? Waren die deze waarders? We hebben vandaag over waarders, toch? Waren deze waarders thuis? Nee. Ik heb mijn vader niet eens gekend. Ik weet niet hoe die goeie man heet ineens. Ik weet niet. Maar dan zie je dan in zo'n man. Die is zo boos. Die is zo teleurgesteld. Omdat hij de vaderfiguur niet thuis was. En vandaag kun je hier zitten. En dan zeg van, ik heb daar ook meegemaakt, vaderloosheid. Ik ben ook nog steeds boos. Dat die goede man niet thuis was. Ik ben ook nog steeds boos dat ik datgene heb niet mogen meemaken. Maar weet ik veel dat die boosheid eigenlijk mij ergens mee kan storen op dit moment? Ja, het kan. Maar soms kun je reageren op een naste, de manier. Wauw. Can I go deeper? Soms kun je gewoon reageren op iets. Laten we zeggen, laten we pakken in de liefde. Empathie. Vind ik een hele goede trouwens. Dankjewel Patrick. Empathie. Dus iemand anders die houdt, die heeft een bepaalde emotie. En op dat moment, je empathisch vermogen heeft zoiets van, hé, wat gebeurt er met je? Het doet iets met je. Maar als je dan uiteindelijk zonder een vader hebt gegroeid, die jou dat geleerd heeft, of die met jou gedaan heeft, heb je zoiets van, ja, ik weet niet. Mijn vrouw die huilt de hele tijd en ik heb er niks mee. Ze verwacht dat ik haar vasthoud. Maar ja, Sorry. En heel veel huwelijken gaan naar kapot. Omdat het wordt gevraagd, wees empathisch met elkaar. En dan ben je empathisch in je denken. Oh ja, dat hoort. Oké, zo moet dat. Zo moet dat. Maar als het niet in je hart gedaald is, dan kun je het ook niet doen op een manier dat het ander zoiets heeft. Oh ja, ik voer een connectie met mijn man of met mijn gezin. Als vader kun je dat ook strijden in je empathisch vermogen, als je dat ook nooit gehad hebt. Dus vaderloosheid doet veel meer dan wij denken. Amen. Moeders, de priesterlijke rol wordt overgenomen door de moeder. Of soms door de grootmoeder. Nou, weet je wat we doen? Pa is toch niet thuis? Ik neem het wel over. En ik zeg niet dat dat slecht is. Want je hebt uiteindelijk misschien op dat moment helemaal geen keus. Maar het zorgt wel dat in het gezin onbalans komt. Want die grootmoeder, die kan jou soms op een bepaalde manier opvoeden. Ik noem een voorbeeld, hè. Je hebt geen man nodig. Je kan het zelf wel. Wees altijd sterk. Je hebt niemand die jou moet komen zeggen wat je moet doen. En vooral geen man. Laat je niet kennen. Ik heb je opgevoed. Hij was er toch niet bij? En dan komt zo'n vrouw, die dan opgevoed is, die heeft helemaal niet anders van denken. Ga jij tegen mij zeggen wat ik moet doen? Hoe bedoel je? Wees onderdanig. Wie heeft die tekst bedacht? Onderdanig? Ik? Nee. Maar niet misschien. Zien jullie hoe belangrijk dat is? Ik wil terwijl ik spreek dat je gewoon niet te veel naar links of rechts kijkt. Maar als het jou raakt, zeg ik, au, in jezelf, oei. Want het moet je raken vandaag. Weet je waarom? We moeten veranderen. Ik heb net gezegd dat het gezin uiteindelijk datgene is die ons maatschappij gaat veranderen. We hebben heel veel druk geplaatst op het kerk. Nee, wij als gezin moeten dat doen. In onze buurt. Hier worden we getraind, maar daarna moeten we weer naar buiten. Een dominante moeders. Ongezonde moeder-kindrelatie. En een opening van de Isabelgeest. Nou, ik ga daar nu niet op in, denk ik. Nee, laten we daar niet meer niet doen. Ja, was zo kort. Een ongezonde moederrelatie. Nou, de moeder heeft jou opgevoed. En je bent mama's zoon, mama's koning. Dus mama bemoeit zich in alles. Zelf als je een vriendje hebt, dan zeg je, nou, die komt dan bij jou niet binnen. Die wel. En je bent getrouwd. En omdat het een ongezonde relatie is geweest altijd, dan bemoeit zich in alles. Oh, ik hoor iemand lachen aan die kant. Ik benoem dit, zodat we weten waarvan we moeten genezen. Ik benoem dit, zodat we weten dat genezing daarin komt door vergeving. Want daar ga ik naartoe zo direct. Maar ik wil dat je tenminste denkt van, dat komt een beetje bij mij. De relatie die de kind heeft met zijn vader heeft invloed op zijn identiteit, veiligheid en zijn kijk op het leven. Er ontstaat een vacuüm, leegte, dat op een andere manier wordt gevuld. Er ervaart een leegte. Je hebt geen identiteit. Geen veiligheidsgevoel. Dus wat ga je doen op dat moment? Je gaat het proberen te vullen met werk, carrière. Het moet gevuld worden. En zoveel dingen worstelen wij mee, ook in het geloof. Omdat velen, omdat ze dan een afwezige vader hebben gehad, of helemaal geen vader, vinden het moeilijk om God te zien als een vader. Stel je als mij helemaal openstel voor God. Zou hij mij ook verlaten? En dat is die worsteling dat we velen hebben. Dus we ontvangen veel in ons hoofd. Maar het hart, dat wordt moeilijk. Want dan moet ik dan iemand anders mij zeggen wat ik moet doen. En God bedoelt het allemaal zo goed, maar nee, oh ja, die worsteling. Rebellie. Een verkeerd beeld van liefde. Van veiligheid. Voorzien in het behoefte en leiding geven aan het gezin wordt moeilijk. Passief en zwak worden. Dus afhankelijk. Wat je heel vaak ziet, hè? Door het gemis van datgene dat in je gezin moet zijn, worden mensen af en toe te afhankelijk. Wat vindt u? Wat moet ik doen? Wanneer moet ik dat doen? Mensen groeien niet in de identiteit wie God zegt dat ze zijn. Ga in wandel. Wees. Je hebt een voorbeeld. Jezus is je voorbeeld. Dus sommige mensen worden afhankelijk van alles. Ze durven niet. Ze zijn vol talenten. Ze zijn vol datgene wat God gegeven heeft. Maar ze zijn afhankelijk van, als hij dat niet ziet, dan durf ik het niet. Weet je, als je dit allemaal hoort, hè, komt de tijd dat we bezig zijn met onze gezin. Snap dat dan hoe belangrijk je taak is als man. Snap dat dan hoe belangrijk je taak is als vrouw. Omdat het een hele verandering gaat brengen. Amen. Oh, dit is toch een hele goeie. Geen verantwoordelijkheid durven nemen. Nou, dat ligt niet aan mij. Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Weet je. En jullie weten dat, hè. Als er iets is dat we onze kinderen leren, is om verantwoordelijkheid te nemen voor de dingen die ze doen. Ook de fouten die ze maken. Nee, ja, maar ik heb het niet zo gedaan. Ik heb het niet zo bedoeld. Ja, dat snap ik. Maar heb je dat gedaan? Was jij dat? Ja, ik was het. Verantwoordelijkheid durven te nemen. Altijd het schuiven op iemand anders. Jij bent het nooit. En dat is belangrijk voor onze gezin van de kerk. Want als we daarvan genezen, zullen we minder moeilijkheden hebben, ook in de kerk. Ja, dat ligt aan die, dat ligt aan dat. Nee, wat is jouw verantwoordelijkheid hierin? Wat heb jij gedaan? En als wij dat doen, ook als leiders, kunnen we gewoon hier staan soms zeggen van ja, ik heb een mededeling, ik was fout. Niks mis mee, hè? Want het is net zo krachtige leider ook. Maar nog steeds krachtig. Maar hij neemt zijn verantwoordelijkheid in dat stuk. Ik was het. Broers en zussen, vorige week heb je iets gezegd. Ik kom op terug. Ik had het zo niet moeten doen. En weet je waarom? Omdat de leider ook verantwoordelijkheid moet geven aan God. Oei. Ja. Net zo goed als wij, maar hun ook. Weet je, de Bijbel, tegenwoordig heb je gewoon, iedereen wil preken. Iedereen wil staan van de vloer. Ah, ik wil daar staan. Weet je, dat je daarvoor verantwoordelijkheid moet geven aan God? Ik weet de tekst niet goed uit mijn hoofd, maar. Ja. Maar hoe kun je verantwoordelijkheid geven als je dat nooit geleerd hebt? Als je ouders zeggen, laat mij dat maar doen, joh. Ik doe het wel voor jou. Nee, je kan dit niet. Laat mij dat maar doen. Laat die kind dat af en toe fout doen. Nou, we hebben onze dochter af en toe dingen laten doen in de keuken. Dat je denkt van, nou klaar nu. Dat doen we samen. Maar zij is heel goed in dingen maken. Het is gewoon top. Zij maakt broodjes en alles. Wij zijn daar gewoon zo gek op. Maar ze laten dat opruimen voor papa over. Of voor mama. En weet je wat het is? Je doet dat voor haar tot een bepaalde leeftijd. Omdat je haar wil leren. Wanneer ze ouder wordt. Dat ook haar verantwoordelijkheid is. Amen? Oké. Okay. Prestatiegericht. Weet je dat vaderloosheid? Afwezige vader. Die prestatiegericht die je af en toe hebt. Ik moet presteren. Ik moet datgene halen in mijn bedrijf. Ik ben diegene dat directeur wordt hier. Ik zal ze laten zien. Prestatiegericht. Het is nooit goed genoeg. Iemand zegt van, het is goed, ja. Nee, man. Ik kan veel beter. Nee, het is goed. Zelf God zegt tegen jou af en toe. Je hebt het goed gedaan, mijn zoon. Dochter, ik ben blij met je. Zou het echt zo zijn, pa? Zou het zo zijn? Ben je echt blij met mij? Moet ik nog niet presteren? Moet ik nog een paar keer de Bijbel lezen? Moet ik nog een vigilie doen? Moet ik nog... Ik heb de Bijbel niet helemaal... Deze, ik ben blij met je. Weet je hoe fijn het is als je dan dat hoort? En waarschijnlijk hoor je dat van je leiders heel vaak. Maar van je pa die zegt van... Wat ben ik blij met je zoon. Wat ben ik blij dat je dit gedaan hebt. En zo kijkt God naar u vandaag. Ik ben blij met je. Ik zal je vertellen, hè. Voordat je überhaupt iets deed, toen God de eerste mens gemaakt heeft, zei hij, het was goed. Goed. En nog steeds is het gewoon goed. Er is niks veranderd. Als hij naar jou kijkt, kijkt hij met het oog, het is goed. Alleen... Het is moeilijk te dalen in je hart, omdat wanneer je dan uiteindelijk die persoon nog niet vergeven hebt, komt onvergeven gezindheid. En die onvergeven gezindheid maakt jou bitter. En bitterheid geeft je haat. En terwijl je nog steeds die persoon haat die jou dat pijn heeft gedaan, kan de liefde van God nog niet dalen in je hart. Oei. Het is voor bitterheid, kritisch, isoleren, geen vertrouwen hebben in mensen, altijd anderen de schuld geven, zelfmedelijden, eenzaam, ongevoelig, egoïstisch, een laag zelfbeeld, afwijzing. En ik kan ze blijven noemen. Want de boodschap is heel simpel. We willen een sterke gezin hebben. Maar om een sterke gezin te zijn, moet onze relatie met hem ook sterker worden. En wanneer onze relatie met hem sterker wordt, groeien wij in identiteit. Dan weten wij wie we zijn. Ja, ik heb pijn van het verleden. Ja, ik heb geworsteld met dit en dat. Ik worstel nog steeds met dit en dat. Maar ik weet wie mijn vader is. Ik weet wie hij werkelijk van me houdt. Maar ik worstel nog steeds met boosheid. Ik worstel nog steeds met dingen in mijn hart. En ik wil er vanaf. Want ik merk, veel dingen die de broeder benoemd heeft, heb ik nog steeds af en toe last van. En ik kom samen in deze samenkomst. Ik ga thuis in mijn gezin. En ik worstel nog steeds met bepaalde dingen. En omdat we bezig zijn met waardes, is het belangrijk ook dat we achterkomen, wat zit ons nog steeds dwars? Wat doet nog steeds pijn? En als je last hebt gehad, of last hebt van vaderloosheid in je leven. Vandaag is de dag dat je daar vrij van komt. Amen. Weet je, in mijn opgroeien heb ik nooit gedacht dat ik, als ik bij de Heer ga komen, als ik mijn leven aan de Heer ga geven, dat er nou zoveel dingen in mijn hart was die dan uiteindelijk genezing voor nodig had. Want ik dacht echt, ik dacht, oké, ik ga een keer naar voren. Ze leggen even hand op mij en het was klaar. En soms doet de Heer het ook zo hoor. Eerlijk is eerlijk. Maar ik heb heel veel worstelingen in de afgelopen jaren niet eens verwacht. Omdat ik zoiets had van, nou nee, nu ben ik bij de Heer. Nu is alles oké. Maar ik heb geworsteld. Met onvergeving gezindheid. Ik heb geworsteld dingen die mensen me aangedaan hebben. Dat ik zei van, nou, dan ga je te ver. Dit ga ik niet vergeven. En die bitterheid, die boosheid, dat heeft veel in mijn huis kapot gemaakt. Zijn er mensen die mij snappen? Amen. Oké, dan zit ik goed. Want ik had zoiets van, oké, ben ik aan het preken nu dat sommige mensen niet eens doorhebben wat ik over heb? Het gaat uiteindelijk voor het gezin. Sommigen voor ons willen verandering zien in onze gezin. Maar sommigen ons zijn ook opgegroeid zonder die vader. Amen. Wat houdt vergeving eigenlijk in? Laten we even gaan naar Lucas 6, vers 37. Lucas. Hebben we dat? Spreek geen oordeel uit, want dan zal er over u oordeel uitgesproken worden. Veroordeel niemand, dan zal u ook niet veroordeeld worden. Vergeef, u zal vergeven worden. Amen? Vergeef. En u zal vergeven worden. En laat de oordeel over aan de Hoge Gerechtshof. Deuteronomium 32, 35. Laat hem voor u opkomen. Laat hem de rechter zijn over de situatie. Maar vertrouw in God. Geloven dat Hij het beste oordeel gaat vlijden op datgene wat je overkomen is. Wil je voor jezelf genade ontvangen? Dan zul je ook genade moeten geven. Amen. Onvergeving, gezindheid. Bitterheid in je hart. Zij laat een demonische band ontstaan met de persoon die je heeft gekwetst. Je voelt op een negatieve manier verbonden met de bewuste persoon. Dus als jij dan pijn hebt ontvangen, dan voel je op een bepaalde manier, bewust of onbewust, voel je dan verbonden met de persoon. Je zult loskomen van die persoon door die band los te laten, te snijden. En de consequentie van wat andermans gedrag met jou gedaan hebben, voor je eigen rekening nemen. en jou de persoon niet meer verantwoordelijk voor datgene wat met jou gedaan heeft. En daar zo wil ik een beetje gaan eindigen. Want vandaag zitten wij hier. En je hebt gehoord wat vaderloosheid met je kan doen. Of wat vaderloosheid met je gedaan hebt. Je hebt gezien, je hebt gehoord. En nu hoor je dat de boosheid of de verantwoordelijkheid die je vraagt van dat persoon, ervaar je nog steeds als een pijn. Maar er is ook een demonische band tussen gekomen. En vandaag is de dag dat wij die band kan breken. En wat doe je dan? Je houdt die bewuste persoon niet meer verantwoordelijk voor jouw pijn. Je zegt het, vandaag kies ik ervoor om je te vergeven. Ik kies ervoor om het te snijden. Ik neem de verantwoordelijkheid over mijn eigen pijn. Weet je waarom? Terwijl je hem verantwoordelijk houdt voor je pijn, is die pijn nog niet te genezen. Het is pas wanneer die in je eigen hand is. Wanneer je verantwoordelijkheid voor die pijn kan nemen. Kun je zeggen, nu wordt de tijd dat ik ook ga genezen. Sommige mensen lopen zo. Het is die demonische band. Die pijn. Die boosheid. En weet je wat die boosheid doet? Iemand anders moet net op die zere plek trappen. Noemen we triggers. Iemand kan het triggeren. En dan kan in één keer een explosieve persoon uitkomen. Maar we moeten vandaag die demonische band snijden. Maar het is te doen door vergeving. Zijn er mensen klaar om te vergeven vandaag? Zijn er mensen klaar om vandaag het los te laten? Vraag de Heer. Heer, laat me staan. Laat me staan, broers en zussen. Kaya ba kaya siteko. Kaya sitoma. Reka soko. Nema maya sa. En dit is wat ik wil dat je doet op dit moment. Ik wil dat je een gedachte neemt. Pijn heeft gedaan. Als het te maken is met een afwezige vader. Of een vader die niet meer is. Ik wil dat je even die persoon even in je gedachten hebt. Maar als er iemand anders is geweest die jou pijn heeft gedaan. En jij ervaart dat je moet vergeven. Want die pijn, die verdriet, die boosheid, die maakt je gezin kapot. Kaya sotoko shaya. Ja, het maakt je gezin kapot. Je weet niet waar het is, maar die gezin lijdt daaronder. Dus heb je die persoon in gedachten? Amen. Oké. Zeg, Vader, vandaag kies ik om, en bedenk die persoon of roep het op, die persoon die je wil vergeven. Heb je? Ik kies ervoor om jou niet meer verantwoordelijk te houden voor mijn pijn. Ik snij vandaag die ongoddelijke zielsband tussen mij en jou. En ik kies vandaag om verantwoordelijkheid te nemen over mijn. Ik kies vandaag om jou te vergeven en om me los te laten. In Jezus' naam. Ja. 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 Vader, dank je wel. Heer, dat een ieder die vandaag is, die vandaag gekozen is om te vergeven, de plek waar heel veel bitterheid was, De plek waar heel veel boosheid was. Kaya soto. Remasha. Retokosa. Ramasiketa. Ja. 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 Blijf bidden, blijf bidden, blijf bidden. Heer, haal die pijn weg. In Jezus' naam. Vader, in de machtige naam van Jezus Christus. En ieder die verbitterd is geweest. En ieder die boos is geweest. En ieder die door demonische band getrokken werd. In de naam van Jezus. Ik spreek je vrij vandaag. Rabashoto roboshaya. Rekayata rabasoto. Roma yata yata rababashi. Rena nayana. Renda daya. Reta babababasa. Resoto doboshaya. En dan wil ik het nog één keer doen. Sommige mensen moeten zichzelf vergeven ook. Ja. Ja. Zeg Vader. Ik wil vandaag uw liefde ontvangen. En daardoor dat u van mij houdt. Dat u mij waardeert. En dat u voor mij zonde gestorven bent. Ik heb mijn afgelopen tijden zo kwaad gemaakt voor fouten dat ik iedere keer maak. Ik heb afgelopen tijden mezelf niet meer leuk gevonden. Ik vind niet fijn voor wie ik ben. Maar ik kies vandaag om te zeggen, ik ben een kind van u. En ik kies vandaag om mezelf te vergeven. Ik laat het los. Als er mensen zijn